Gemeente, de tekst voor de prediking in deze lijdenstijd vinden we in Matteüs 27 en daarvan de versen 3 en 4. Matteüs 27 vers 3 en 4, waar we Gods heilig woord als volgt vinden. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En hij heeft de 30 zilveren penningen aan de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. Gemeente, het berouw komt na de zonde. Of, en dat kan ook nog, het berouw komt helemaal niet. Dat laatste vinden we bij de overpriesters en de schriftgeleerden. Geen spoor van berouw. Hoe dan ook. Ook niet na de zonde. Enkel schijnheiligheid, zoals we straks nog van hen zullen zien. Judas, die hem verraden had, heeft berouw gehad. Maar ook dan nog is de vraag: wat voor berouw? Het ene berouw is het andere niet. Dat zien we aan die twee discipelen van de Heer Jezus, Petrus en Judas, twee van zijn jongeren, op dezelfde dag, beiden gezondigd. En de een ging weg naar buiten en hij weende bitter. Hij heeft geweend, ongetwijfeld geweend, tot de eerste dag der week toe, toen de Heer Jezus hem kwam opzoeken en vertroosten. Hij is van Simon gezien, wordt de Emmausgangers tegemoet geroepen. Hij is van Simon gezien, de Heer Jezus is op die eerste dag aan Petrus verschenen. En we weten wel wat toen ter sprake is geweest. Dat kan niet anders. En Judas? Judas eindigt in de duistere nacht. Het was nacht toen hij uit de zaal van het Pascha wegging. Het was nacht, staat er dan zo treffend in het Johannes-evangelie. En het is nacht gebleven ook. Judas, de eeuwige nacht. U kunt zien aan die beide, twee discipelen van de Heer Jezus, dezelfde dag, hoe zeer het ene berouw verschilt van het andere berouw. Een verschil als dag en nacht. Een eeuwigheid verschil maakt het een van het ander. Toen heeft Judas berouw gehad. Waar het was toen dat berouw over hem kwam, dat zegt de Bijbel ons niet. Maar het ligt voor de hand, gemeente, dat hij wel in de buurt moet zijn geweest. Want er staat dat hij zag dat Jezus veroordeeld was. Hij zal niet in de zaal van de hoge priester zijn geweest, dat verwacht ik niet. Hij zou de blik van de meester niet kunnen hebben verdragen. Maar hij heeft toch ergens in de buurt een beetje bijgehouden hoe of het allemaal aflopen zou. En hij zag nu dat het Sanhedrin Jezus wegleidde om hem naar Pilatus te gaan brengen in de vroege morgenstond. Hij was dus in de buurt, zoals misdadigers gewoon doen. U weet dat ook wel. Een pyromaan staat gewoonlijk naar de brand zelf te kijken. De pyromaan, de aansteker, is gewoonlijk onder de toeschouwers te vinden. En als iemand een verkeersongeluk heeft veroorzaakt en toen is doorgereden, dat gebeurt, dan weet iedere politieagent wel dat de omgeving moet een beetje in de gaten worden gehouden. Wie komen daar allemaal de eerste tijd daarna, wie komen daar allemaal langs? Want er zit kennelijk iets in de mens, die wil het dan toch zien hoe het afgelopen is, niet waar? U weet het nog wel van Nicky Verstappen, dat jongetje dat omgebracht is daar in Zuid-Limburg. Nou, nu is de dader daarvan gepakt. DNA heeft hem aangewezen dat hij de dader is. Dan moet het vonnis nog worden geveld. Maar hij was die eerste dagen na de moord, was hij al in beeld. Omdat hij er gewoonlijk eventjes langs ging. Om te kijken bij hem, kennelijk hoe het afgelopen was. En politieagenten hebben hem toen ook al eens aangehouden. En hij is zelfs ondervraagd toen. Toen is niet aan het licht gekomen, maar hij was wel verdachte. Juist omdat hij zich zo verdacht in die omgeving bevond. En zo moet het met Judas ook wel geweest zijn, denk ik. En dat is ten diepste het geweten dat ervoor zorgt dat je er niet los van komt. Dan wil je weten hoe het verder gaat ook. Dat sprekende geweten. En zo'n geweten hebben wij allemaal. Ieder mens heeft een geweten. Gewetenloze mensen bestaan er niet. We kunnen wel het geweten voortdurend uitslaan, zodat het op een gegeven moment minder spreekt. Als je één keer gezondigd hebt, spreekt het geweten sterker dan de tweede en dan de derde en dan de vierde. Dan komt een slijtage aan het geweten. Dan gaat het steeds minder luid roepen en tegen je getuigen. En op het laatst heb je een toegeschroeid geweten. Ja, dat kan. Dat noemt de Bijbel ook zo. Mensen die hun geweten hebben toegeschroeid. Ze hebben wel een geweten. Maar ze hebben het zo vaak het zwijgen opgelegd dat het niets meer doet. Maar toen Judas zag dat hij veroordeeld was en dat hij naar Pilatus werd gebracht en hij wist wel hoe dat daar zou af gaan lopen, toen sloeg het berouw kennelijk sterker toe, zijn geweten begon te spreken. Had hij dat maar van tevoren gehad, hè? Er staat ergens in het Spreukenboek een man die dikwijls bestraft zijnde de nek verhardt, zal spoedig te gronde gaan, zal spoedig teniet worden, verbroken, zodat er geen genezen aan is. Judas was zo vaak vermaand. Hij had zo vaak gehoord dat de Heere Jezus tegen zijn discipelen had gezegd, één van u zal mij verraden. Hij had het nog gehoord in het huis van Maria en Martha in Betanië. Toen Maria zijn voeten zalfde en Judas daar commentaar op maakte. Toen had hij nog gehoord welke weg de meester zou gaan. Toen werd er nog een appel gedaan op zijn geweten. En ook nog in de hof. Verraad gij de zoon des mensen met een kus. Vriend, waartoe zijt gij hier gekomen? Zomaar een paar voorbeelden, er zijn er meer te noemen, dat Judas toch wel herinnerd werd aan hetgeen wat hij van plan was, wat hij in de zin voerde. Maar dat had alles niet geholpen. Had hij maar naar zijn geweten geluisterd voor de zonde, had hij er toen maar berouw van gekregen. Maar nu komt het berouw na de zonde. En het zou nog niet te laat zijn geweest, gemeente. Het zou nog niet te laat zijn geweest als Judas zich door de scharen had heen gewrongen naar Jezus toe en zich aan zijn voeten had geworpen. En niet meer gevraagd, ben ik het, Heere, maar gezegd dat ik was het. Ik was het, ik heb het gedaan. En daar zijn schuld had beleden en om genade had gesmeed. Ik weet eigenlijk wel zeker, gemeente, dat de Heere Jezus zich over die zondaar zich nog zou hebben ontfermd. Jezus zou evenwel naar Pilatus zijn gegaan. Want hij was al onderweg. En hij zou veroordeeld worden, want dat moest naar de raad en het plan van God gebeuren. En Judas zou daar zijn aandeel in gehad hebben. Zeker waar, want hij had hem verraden. Maar Judas zou genade en ontferming hebben gekregen als hij dat had gedaan. Als hij door de menigte heen gewrongen was en zich als een boeteling aan Jezus' voeten had geworpen. De Heere Jezus zou zich over hem hebben ontfermd. Maar dat deed Judas niet. Hij ging naar de overpriesters en niet naar Jezus. En als je berouw hebt, moet je altijd gaan naar degene tegen wie je gezondigd hebt, nietwaar? Niet naar anderen. Hij had niet tegen de overpriesters gezondigd. Hij had tegen Jezus gezondigd. Bij Jezus moest hij zijn. Hij ging naar de overpriesters. Ik heb verraden het onschuldig bloed. Ik heb gezondigd. En gemeente, toch is het niet helemaal voor ons, althans voor ons, niet zonder betekenis. Dat Judas naar die overpriesters is gegaan. Waarom is dat voor ons niet zonder betekenis? Wel, omdat hij daar zijn meester helemaal vrij pleit. Onschuldig bloed heb ik verraden. Daar heb ik tegen gezondigd. En daaruit weten wij dan toch wel heel zeker. Zelfs de verrader dat heeft gezegd. Wel heel zeker dat de Heer Jezus niet voor zijn eigen zonden aan het kruis heeft gehaald. Wisten we toch wel. Maar hieruit kun je het wel heel duidelijk zien. Het is trouwens op die kruisdag voortdurend raak wat dat betreft. Want straks zal ook Pilatus gaan zeggen, tot driemaal toe, ik vind geen schuld in deze mens. En de vrouw van Pilatus, die getuigt dat ze geleden heeft in de droom over die rechtvaardige. Laat u daar niet mee in met die zaak, zegt ze tegen haar man. Dit is een rechtvaardige, daar zou je je vingers aan branden. En was daar ook niet de moordenaar die naast Jezus hing, die het zei, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Niets wat van zijn plaats is, heeft deze gedaan. Helemaal niets. En de hoofdman overhonderd bij het kruis. Waarlijk. Deze mens was rechtvaardig. Hij dus getuigenissen te over. Maar let op hoor. De eerste die het getuigd heeft. Dat was Judas de verrader. Judas heeft als eerste gezegd. Onschuldig bloed, ik heb gezondigd, ik heb gezondigd, niet hij, ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Nou, dan weten wij toch wel heel zeker dat het niet voor hemzelf was, dat hij daar het kruishout opging, maar dat het was voor anderen, dat het was voor doodschuldige zondaars, zoals wij dat zijn, niet waar? Daar heeft de Heere Jezus het voor gedaan. En als je dan in mag vullen en mag weten, dat heeft hij voor mij gedaan. Dan worden die woorden van Judas, onschuldig bloed, onschuldig bloed, die worden dan kostbaar voor je. Ja, hij voor mij, voor schuldige mensen. Voor een schuldige zondaar als dat ik ben. De verrader heeft het zelfs gezegd. Dat hij het niet voor zichzelf deed. Maar dat hij het voor mij heeft gedaan. Wel dubbel triest. Dat deze verrader er zelf geen voordeel van heeft gehad. Judas heeft berouw gehad. Ja, maar voor berouw staat hier in de Griekse taal een woord dat anders is dan het normale woord voor berouw en voor bekering. Bekering is dat je met je zonde breekt. Bekering is dat je er van binnen smart over gevoelt. En dat je er een mishagen over hebt, over jezelf. Dat je dat gedaan hebt. Dat het een stukje verbrijzeling van binnen te zien geeft. Dat is echt berouw. In het Grieks is dat metanoia, bekering, berouw, ommekeer, inkeer. En het woord wat hier in de grondtaal staat, dat heeft zoiets als de betekenis van, hij heeft er spijt van gekregen. Hij is het gaan betreuren. Hij dacht bij zichzelf, dit had ik niet moeten doen gezien de gevolgen die daaruit voortgaan komen. Dan gaat Jezus naar Pilatus toe. Dit had ik niet moeten doen. En dat noemt de Bijbelgemeente een droefheid der wereld. Een droefheid zoals de wereld die zo vaak heeft. Want hoe vaak heb je dat niet, hè? Als je iets gedaan hebt wat niet klopt. Dat je er achteraf, ja, toch eventjes van achter je oren krabbelt. En zegt van, wat heb ik nou toch gedaan? Wat heb ik nou toch gedaan? Dat is toch helemaal niet goed? Nee, dat was helemaal niet goed. Maar daar blijft het dan verder bij. Daar blijft het dan verder bij. Pardon zeg je dan tegen jezelf. Pardon, misschien zeg je het zelfs nog wel tegen de anderen. Sorry, sorry dat ik dat gedaan heb. Maar daar blijft het dan verder bij. Dieper gaat. Dieper ging het ook bij Judas niet. Zoals het bij de meeste mensen gegaan. Als ze berouw krijgen na de zonde, dan blijft het zo'n beetje vaak aan de oppervlakte zitten. En het dringt niet wezenlijk tot je door. Dat is de droefheid der wereld. En Paulus onderscheidt die in 2 Korinthe 7 nadrukkelijk van de droefheid naar God. Dat is een andere droefheid. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En dat was dus bij Petrus zo. Toen hij daar naar buiten ging en bitter weende. En toen hij geweend heeft, ik zei het al, tot die eerste dag der week toe, tot Jezus hem opzocht. U ziet wel het verschil, hè? Die droefheid der wereld zie je bijvoorbeeld ook bij Kaïn. Toen hij zijn broeder had doodgeslagen. Natuurlijk, Kaïn besefte ook wel dat hij dat niet had mogen doen. De Heer Jezus heeft het hem ook de Heere God heeft het hem ook duidelijk gezegd. En hij ging weg voor Gods aangezicht, want hij weigerde om vergeving te vragen. Daar was hij te trots voor. Eenvoudigweg te trots was hij om te knieën te buigen. Een Godse schuld te beleiden dat hij zijn broeder had doodgeslagen. Hij vluchtte weg voor het aangezicht van God. Nou, dat is nou de droefheid der wereld. Esau. Esau. Nadat hij zijn eerste geboorterecht aan Jacob had verkocht voor een schotel linzenmoes. Toen vond hij daarna geen plaats van berouw. Nee, van echt berouw. Ja, wel van wat spijt, maar van echt berouw was geen sprake. Ook niet toen hij later nog de zegen zocht bij zijn vader. Ook toen niet. Toen vond hij geen plaats van berouw. Hij wilde die zegen wel hebben. Daar vroeg hij om zelfs met tranen. Hebt ge dan maar deze ene zegen, o mijn vader? Alleen maar deze ene zegen. Hij wilde de zegen wel hebben. Maar berouw over wat hij had gedaan met dat eerstgeboorterecht, dat was er niet. Dat kwam er bij Esau ook niet. Dat is nou droefheid zoals de wereld droefheid kent. Vanwege de gevolgen en nooit vanwege de oorzaak, vanwege de zonde zelf. Kijk ook maar eens naar koning Saul. Toen hij tot 2 maal toe aan David zegt, gij zijt rechtvaardiger dan ik. Ik heb gezondigd toen David zijn leven tot 2 maal toe gespaard had. 2 keer over heeft Saul gezegd, ik heb gezondigd. Maar hij ging gewoon door. Met David achtervolgen. Het gaf geen ommekeer te zien. Agap ook. Als hij de wacht krijgt aangezegd over de wijngaard van Nabot, hè, die hij gestolen had. En Nabot had laten doden, had die Jezebel voor gezorgd. Hij verootmoedigt zich. Hij vernedert zich voor de Heer, dat wel. Maar hij heeft zich niet tot de God van Israël bekeerd met een waarachtig hart en met een volkomen gemoed. Hij is niet van zijn afgoderij en van de weg van die Jezebel afgegaan. Zeker niet, gemeente. Het was een droefheid der wereld en niet veel meer dan dat. En weet je waar ik nou zo bang voor ben? Ach, laat ik het maar eerlijk zeggen, gemeente. Wij worden thans ook gekastijd vanwege onze zonde. En we zien de gevolgen. Alle consequenties die dat heeft. Op allerlei gebieden, ook op kerkelijk gebied, u ziet het. Dat we hier vanmorgen met zo weinig mensen zijn. Maar ik ben zo bang dat we wel beseffen dat het iets met onze zonde te maken heeft. Zeker wel. En dat we dat ook wel zullen zeggen en zullen erkennen. Natuurlijk, God laat voelen dat we van het heilspoor zijn afgegaan. Wij en onze vader en tevens, dat laat God ons wel voelen. Ja, dat hebben we wel door, maar brengt het ons nou ook echt op de knieën? Of is het alleen maar een droefheid zoals de wereld die heeft? Omdat het allemaal ellende teweeg brengt. Vanwege de nare gevolgen die er zijn. Dat is niks bijzonders, gemeente. Dat ziet en voelt de wereld ook wel. Dat is een droefheid der wereld. Maar het moet zijn een droefheid naar God. Die was bij Petrus wel te vinden en bij Judas niet te vinden. Het bleef aan de oppervlakte zitten. Een beetje spijt. En dat werkt uiteindelijk. De dood, dat werkt niets. We zien Judas gaan met zijn zilverlingen naar de overpriesters en de schriftgeleerden met wie hij het eens geworden was over 30 zilverlingen, de prijs van een slaaf. Judas had die 30 zilverlingen aangenomen, omdat hij dan in ieder geval nog iets aan Jezus verdiende. Want Judas was de penningmeester, zoals u weet, onder de discipelen. En daar was hij niet eerlijk in. Hij was een dief. Hij nam maar eens wat voor zichzelf. En Judas die had ook aardse verwachtingen gehad van de Heer Jezus. Ongetwijfeld. Dat hadden de andere discipelen ook. En Judas ongetwijfeld niet minder. Hij had aardse verwachtingen gehad over een aards koninkrijk. En als hij dan de penningen zou mogen beheren straks, als Jezus op de troon zou komen, dan zou hij een best baantje hebben. En veel gelegenheden om dingen naar zichzelf toe te trekken. Maar toen hij zag dat het met Jezus niks werd, toen heeft hij zijn knopen maar geteld. En toen heeft Judas bij zichzelf gedacht, nou, dan maar zo. Dan word ik in ieder geval nog iets beter aan hem. Dan kan ik er in ieder geval nog dit aan verdienen. En hij is akkoord gegaan met de prijs van een slaaf. Hij verkocht zijn meester en nu is hij onderweg. Om dat geld terug te brengen aan degene die het hem hebben uitgekeerd. Dat is op zichzelf niet verkeerd, gemeente, wat Judas dan wat dat betreft doet. Dat is op zichzelf niet verkeerd, hè? Want dat is in een echte bekering ook zo. Hè? In een echte waarachtige bekering is dat ook zo. Dat je altijd zoekt te herstellen datgene wat je verkeerd gedaan heeft. Dus dat hij dat geld terug gaat brengen. Dat is op zichzelf een goede zaak. Dat zou je dus bij een echte bekering ook moeten doen. Want als je iemand iets kwaads gedaan hebt, moet je het aan degene die het gedaan heeft beleiden. Je moet het aan de Heer beleiden. Maar als het gevolgen heeft gehad, nare gevolgen voor die mens, dan moet je ook recht zetten, ongedaan maken wat het hem voor schade heeft opgeleverd. Dat is niet meer dan billig, nietwaar? En zodoende is het ook niet verkeerd dat Judas hier nu met die 30 zilverlingen teruggaat naar die overpriesters toe. Om in ieder geval dat ongedaan te zoeken te maken. Het is alleen verkeerd dat er geen berouw, geen waarachtig berouw bij was. En gemeente, dan helpt het niet. Dan baat het je niet. Ook al maak je het dan met een ander goed. Ook al probeer je het dan nog een beetje wat recht te zetten, recht te breien. En de gevolgen wat te dempen. Nou, als er geen echt berouw bij is, dan blijft ook dat in de oppervlakte hangen. En het was bij Judas helaas het geval. De droefheid der wereld. Die baart de dood. Hier wel in een heel letterlijke zin. Want Judas is heen gegaan. Wanhoop heeft hem aangegrepen. En ik ga het niet helemaal uitvoerig vertellen wat er met Judas is gebeurd, gemeente. Hij verhing zich. Op een andere plaats lezen we dat hij voorover is gestort en zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. Ach, laat maar, gemeente, we hoeven niet alles precies te weten hoe dat met Judas verder is gegaan. In elk geval, hij is in het donker geëindigd. Het was nacht. En we zien dat vaker in de Bijbel. Hè? Denk maar eens aan koning Saul. Op het gebergte van Gilboa. Als de Filistijnen oprukken om hem te doden in de strijd, dan zegt hij tegen zijn wapendrager: dood mij. Maar de wapendrager wil niet. Dan valt hij zelf in zijn zwaard. En zijn wapenwagen volgt. En dat was een vrucht van een goddeloos leven. En denk eens aan Abimelech, de zoon van de bastardzoon van Gideon, die al zijn broers op één na had omgebracht. Samengezworen had met de burgers van Sichem, met wie hij uiteindelijk ruzie kreeg. Toen daar die vrouw die molensteen gooit op zijn hoofd, heeft hem geraakt. Maar kennelijk nog niet helemaal verbrijzeld, want hij weet nog tegen zijn wapendrager te zeggen: dood me alsjeblieft, opdat ik niet door de hand van een vrouw zal hoeven te sterven. En denk eens aan Achitofel, de raadsheer van David, die hem zo bedriegelijk in de steek had gelaten door de kant van Absalom te kiezen. Zijn gruwelijke voorbeelden, gemeente, in de Bijbel. We moeten voorzichtig zijn overigens, dat wil ik er wel even bij zeggen, om over ieder die de hand aan zichzelf slaat zomaar een oordeel te vellen. Moet je wel iets voorzichtig mee zijn. Want er zijn ook wel mensen soms die psychisch heel zwak zijn. En eigenlijk zo ziek dat ze niet weten wat ze doen. Dat komt voor. Ik heb het in een van mijn vorige gemeenten ook meegemaakt met een man die uit een familie kwam die heel veel psychisch belaste mensen kende. Eigenlijk allemaal wel. En die man was het zelf ook. En dan durf ik niet zomaar een oordeel te vellen over iemand, hoor. Dat laat ik dan rustig in de hand van de Heer. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Maar in de voorbeelden die ik noemde vanuit de Bijbel kun je duidelijk zien, dat zijn voorbeelden als vrucht van een goddeloos leven. Heel duidelijk, dit is vrucht van het leven zonder de Heere. En zo is het met Judas ook gegaan. Het baarde hem de dood. En gemeente, daar zie je nou hoe je moet oppassen met in te gaan tegen je geweten. voordat je zondigt, als je gewaarschuwd wordt. Want een man, dikwijls bestraft zijnde, en die zich verhardt, zal schielijk verbroken worden, zegt de schrift, zegt Salomo in de spreuken. Ik haal die tekst al een keer aan. Pas op hoor. Als je gewaarschuwd wordt, dat je er niet tegenin gaat. Maar ook nadat je gezondigd hebt in gewetensplek, probeer het toch niet steeds allemaal pappen en nat houden. Te sussen. Tot zwijgen te brengen. Want het zal op een gegeven moment niet meer zo tot je spreken als dat het in het begin was, kort nadat je gezondigd had. Maar het is zo'n heilloze weg. Want er komt eelt om je hart. Eelt. Steeds meer eelt op je geweten en op je hart. Het gaat je uiteindelijk zoals de farao van Egypte, die zijn hart zo vaak verhardde, nietwaar, tegen beter weten in zijn hart verhardde. En de Heere heeft uiteindelijk zijn hart verstokt. Hij bleek een verworpene te zijn, een verworpene van eeuwigheid. Ja, dat moeten we dan uiteindelijk wel zeggen. Maar de Heere God verwerpt nooit iemand zomaar, ook niet van eeuwigheid zomaar. Bij de Heere is geen willekeur. Als je verworpen bent, dan is dat alleen door jouw eigen schuld. Zoals in de schriften ook zo vaak blijkt en zoals ook uit Judas leven blijkt. En als je nou denkt bij jezelf, ja maar ik zal toch niet zo verworpen in wezen. Ik zal toch al niet zo verstokt zijn van hart, dat er voor mij geen mogelijkheden meer zijn om zalig te worden. Gemeente, dan zeg ik u, als u daar nog over in zit, dan bent u vast en zeker nog zo'n verstokte niet. Want wie werkelijk verhard en verstokt is, die zit daar niet meer over in, die loopt gewoon door. Zoals Judas gewoon is doorgelopen, heeft wel enigszins berouw wat spijt gehad. Maar daar is het dan ook bij gebleven. Hij heeft nog wel even geprobeerd het wat goed te maken door die zilverlingen terug te brengen. En het ongedaan te maken wat hij had gedaan. Maar daar is het bij gebleven. Het heeft zijn hart niet week en zacht gemaakt. Als je daar nog over inzet, wil dan jezelf maar niet al te snel bij de verworpenen rekenen. Dat moet je ook niet al te snel doen. Dat zegt onze belijdenis ook. En je kunt beter je knieën buigen. En je kunt beter God om zijn genade smeken. En de middelen waarnemen die de Heere God gebruikt om je hart week en zacht te maken. Smeken om de Heilige Geest. Smeken om Gods ontferming. En je zult zien dat de Heere zich over u ontfermen zal. Zoals hij zich over Petrus heeft ontfermd. En zoals hij het ook met Judas zou hebben gedaan als die aan zijn voeten was neergevallen. Het is altijd eigen schuld als een mens uiteindelijk verstokt van hart, verloren gaat en eindigt in de duistere nacht. Dat hoeft niet zo te geschieden. En dan, gemeente, kijken we ook nog eventjes naar die overpriesters. Want ik zei aan het begin, berouw komt na de zonde, althans bij Judas. Of het komt helemaal niet. Dat kan ook, het is nog erger. Want als Judas daar staat met zijn zilveren penningen en ze terug wil geven, dan krijgt hij nul op het orkest. Dan zeggen die hoge priesters met een stalen gezicht, dan zeggen die overpriesters, niks met jou te maken. Niks meer met jou te doen. Jij hebt je deal met ons gesloten en wij met jou. Je hebt je deal gekregen. Klaar ermee. Nog bedankt. Ons gaat het niet aan dat jij er nou berouw van hebt. Dat had je eerder moeten bedenken. Dat is nog waar ook. Dat had je eerder moeten bedenken. Maar bekijk het maar. Gij mocht toezien. Wij hebben met jou niks meer te stellen, niks meer te onderhandelen. Herders zonder hart, lieve mensen. Dat zijn nou echt herders zonder hart. En dan moet je nagaan, hè. Overpriesters, hè. Overpriesters. Dat waren de 24. Want er waren 24 afdelingen van de priesters. Ja, David al ingesteld. Dagordes. 24. En het hoofd van zo'n dagorde, dat was een overpriester. Dat waren dus de voornaamste ambtsdragers onder de hoge priester, de voornaamste ambtsdragers in het priesterschap. En de schriftgeleerden, hè, die een hoge positie innamen, net zoals zij, herders zonder hart. Er staat daar een wanhopig mens voor, en ze laten hem zo gaan. Cru gezegd, gemeente, ze zeggen tegen hem, loop maar naar de hel. Kan ons niks schelen. Dat is alles. Zou God er ons broeders toch maar altijd voor willen bewaren. Dat we ooit zo in het ambt zouden staan. Hè, dat we ons niet meer bekommeren over een verloren gaande ziel. Zo kan het dus zijn. Om van te huiveren. Om van te huiveren, nietwaar? Zo kan het dus worden dat wij zo koud worden, zo versteend. Dat een mens voor je ziet staan en dat je eenvoudig van tegen hem zegt van nou. Kan mij niet schelen wat jij nodig hebt. Kan mij helemaal niet schelen. Wacht dan, daar is de deur. Vreselijk. Dat is nog erger. Zo'n oordeel van verharding. En dat over ambtsdragers van de kerk. Ja, dat je ambtsdrager bent, dat wil nog niet zeggen automatisch dat je zalig wordt, zie je wel. Deze mensen zijn, als het tenminste zo gebleven is met ze zoals ze hier zijn, is niet goed gekomen met ze. Dan is het niet goed gekomen. En dan nog iets, nog één puntje zal ik u opwijzen. Die verschrikkelijke schijnheiligheid. Want dat geld mag niet in de offerkist. Nee, dat mag niet in de offerkist. Dat ze het eruit genomen hebben. Want ze hebben vast niet, die derde zilverlingen vast niet uit eigen zak betaald. Daar geloof ik niks van. Aan Judas betaald. Daar geloof ik niks van dat dat uit eigen zak gekomen is. Dat is natuurlijk uit de algemene middelen van de godsdienst gekomen. Dat kun je wel nagaan. En dat ze het dus eruit konden pakken en uit konden keren en een mens konden overleveren ter dood veroordelen in het Sanhedrin. Een onschuldige Jezus. Ach, dat gaf allemaal niks. Dat gaf allemaal niks. Vlak voor het paasfeest gaf allemaal niks. Op het paasfeest eigenlijk zelfs. Want het paasga is al aan de gang. Geeft allemaal niks. Geeft allemaal niks. Dat kan allemaal. En nu gaat het erom, waar moet dat geld nou blijven? Nou kan er opeens helemaal niks. Nee, dat geld mag niet in de overkist hoor. Nee, dat mag niet. Want daar zou de dienst van God ontheiligd door worden. Alsof die door moord en doodslag, door onschuldig bloed vergieten, door verraad en zo, als het of daar niet door verontreinigd werd, het heiligdom des Heren. Ze hebben de tempel zelf afgebroken. De Heer Jezus. Deze tempel zult ge afbreken. Nou, ze hebben hem afgebroken. Ze zagen er geen been in om dat te doen. Maar ze doen wel nu schijnheilig over. Ja, dat geld, dat kun je toch niet zomaar in de offerkist doen. En dan besluiten ze om er maar wat liefdadigs mee te doen. Zo kun je je geweten nou ook eens sussen, hè. Ook weer papa en nat houden. Ze gaan er maar wat liefdadigs mee doen. Ja, er sterft wel eens een vreemdeling, een heiden, als hij in Jeruzalem is. Ze komen uit verre landen soms om de God van Israël te zoeken. Hè. Denk maar aan de kamerling uit Moreland. Ze komen soms uit verre landen, want ze zullen horen, had Salomo gezegd. Ze zullen horen die vreemdelingen van uw grote naam. En als ze dan komen om hier te aanbidden, ja, dan stierf er ook wel eens iemand terwijl die in Jeruzalem was. Allicht, dat gebeurt wel. En dan mocht je natuurlijk als een heiden niet op een Joodse begraafplaats. Nee, dat snap je. Dat kon niet. Een heiden op een Joodse begraafplaats. En laten we er nou maar een een stukje grond verkopen om die vreemdelingen dan te kunnen begraven. En nou, dan hebben we er in ieder geval iets goeds mee gedaan. Ja, doekjes voor de bloeden. Je geweten sissen. Dat kon ze wel. Die overpriest. Laat ze tot een waarschuwing zijn, gemeente, voor ons. Dat we niet zo hardvochtig zijn tegen een verloren mens. Onbekommerd. En dat we niet zo schijnheilig zijn zoals die overpriesters hier blijken te zijn. Want ze zijgen de mug uit en ze doorzwelgen een hele kameel. Hè? Dus dat wil zeggen, ze zijn zo bang dat ze een mugje binnenkrijgen, een onrein diertje, dat ze alles nauwgezet nazeven. Want door een mugje, dat is een onrein beestje, zul je onrein gaan worden. Dus ze zitten allemaal uit te zuigen. Uit te zijgen, dat wil zeggen uit te zeven. En ze slokken zo een hele kameel naar binnen. Zegt de Heer Jezus. Dat kan wel. Kameel is ook een onrein dier. Die gaat een ene keer zo naar binnen. En zo heeft de Heer Jezus een schijnheiligheid benoemd. En hier ziet u er een voorbeeld van. Lieve mensen. We zagen Judas, we zagen de overpriester. Zo moet het niet zijn. Ook nu niet. Nu wij erbij bepaald worden dat we tegen de Heere gezondigd hebben. Want ik zie dit, gemeente, als een oordeel van de Heere over de ganse wereld. En de Heere oordeelt niet zomaar. De Heere die oordeelt altijd terecht en rechtvaardig. En het raakt ons allemaal. Of we nou ziek worden of niet. Het raakt ons allemaal. Het gaat ons allemaal aan. De Heere laat ons zijn tuchtiging gevoelen. En als die tuchtiging over ons is, dan moet de wereld rechtvaardigheid, gerechtigheid leren. Maar zal ze dat leren? Er staat in de Openbaring van Johannes zo dikwijls, maar de mens hebben zich niet bekeerd. Alle oordelen die over de wereld gaan, ze hebben zich niet bekeerd. Ze hebben zich niet bekeerd. Van hun overspelen en van hun moorden en van hun afgoderijen. Ze zijn allemaal maar gewoon verder gegaan in hun zondige bedrijf. Dat staat in de Openbaring. Daar ben ik ook zo bang voor. Hè? Dat er wel veel droefheid der wereld is. Natuurlijk, we vinden dit niet fijn. En we hebben wel enig besef van ja, dat zal toch ook niet helemaal voor niks komen. Althans, sommige mensen hebben dat besef. Want er zijn er ook heel veel die daar helemaal zelfs niet aan denken. En zelfs kerkmensen die zeggen, nou dan mag je helemaal niet eens zeggen dat dat een oordeel van God over de zonde is. Want zo is God niet, hè, dat u op zulke manieren de zonde zou oordelen en straffen. Alsof niet de hele schrift anders leert. Gemeente, dat het toch niet zou blijven. Bij een droefheid der wereld. Daar ga je mee ten onder. Zoals Judas. Maar dat er een hartelijke droefheid zou mogen zijn. Bij u en mij. En bij velen met ons. Tot God. Knieën werken. Een gebogen ziel. Die zich uitstort voor de Heer. Zo hij dan niet barmhartig zal zijn. Zo hij dat dan niet doen zal, gemeente. Zo waarachtig als de Heere leeft, hij zal het zijn. Hij zal barmhartigheid bewijzen. Want ik ben God, zegt hij. En niemand meer. We kunnen nog bij hem terecht. Ook u, ook jij, ook zij die thuis meeluisteren voor de kerktelefoon. U kunnen nog bij God terecht. Laten wij het boetekleed aantrekken. En vooral ons hart scheuren. Meer dan onze klederen. Ons hart scheuren voor de Heere. Onze ongerechtigheden kennen. wat we tegen de Heere gezondigd hebben. Hij zal ons nog genadig zijn. Dat getuigt hij in zijn woord. Amen.